In de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen waren wij terechtgekomen, waar de apostel spreekt over de situatie in Thessalonica, een situatie die kennelijk beheerst wordt door vervolging, verdrukkingen, die men blijkbaar verdraagt. Hij spreekt over hun lijdzaamheid en trouw, een geloof. Hij zegt daarover namelijk: een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. De moeilijkheid van het vers zit hem in het woord bewijs. Want hoezo bewijst vervolgingen, verdrukking, dan wel hoezo bewijst leidzaamheid en geloof Gods rechtvaardig oordeel. Het is wat lastig en het zit hem in de betekenis van dit woord uiteraard, een bewijs. Wij vinden het woord bewijs ook al elders. En het meest voor de hand liggende is waarschijnlijk Hebreeën hoofdstuk 11. Waar staat het: geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Bewijs. Maar ja, dat vers helpt ons gewoonlijk ook al niet verder, omdat wij dikwijls dat vers ook niet begrijpen. De aardigheid is dat daar twee synoniemen staan. Ik zoek hem nou maar even op, hè, in Hebreeën 11. Namelijk, daar staat eerst vaste grond. Wat zijn eigenlijk twee zinnetjes, hè? Het is een parallelisme. Daar staat: het geloof is vaste grond der dingen die men hoopt. En dan nog een keer: het geloof is bewijs der zaken die men niet ziet. Het zijn twee parallele zinnen, want de dingen die men hoopt aan het eind van de eerste zin zijn natuurlijk de dingen die men niet ziet aan het eind van de tweede zin. En impliciet betekent het dingen die men nog niet ziet, die men pas later zal zien. Hè? Waar het over gaat namelijk, is dat geloof is geloof in het woord van God. En het woord van God spreekt over dingen die men nog niet ziet. Dat woord nog staat er hier niet tussen, maar staat er wel tussen in bijvoorbeeld vers 7. U weet wel, Hebreeën 11 is het hoofdstuk over: door het geloof heeft die, en door het geloof heeft zus, en door het geloof heeft zo, en wie het maar was allemaal, hè. En door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. Dat is vers 7. Maar dat nog, dat wordt geïmpliceerd in vers 1. Want het gaat om dingen die men hoopt, namelijk dingen die men nog niet ziet. Want als men ze ziet, waarom zou men ze ook hopen? Dit was Romeinen 8. We zijn een hoop zalig geworden. Dat betekent dat wij dingen verwachten voor de toekomst, dingen die wij niet zien. En die wij dus verwachten met lijdzaamheid, staat er dan bij. Hè? Maar nu even terug naar Hebreeën 11. Vaste grond is hier hetzelfde, dat mogen duidelijk zijn, als bewijs. Zijn twee synoniemen. De aardigheid is dat het woord vaste grond feitelijk ook betekent onderbouw. Dat wil zeggen onderbouwing. En dat is vaste grond, dat is een fundament, dat is een synoniem voor fundament, zal ik maar zeggen. Vaste grond, een onderbouwing. En het woord bewijs, dat vertaal je met bewijs, dat klopt, in de zin van een overtuiging. En wij noemen dat dan voluit wel eens een overtuigend bewijs. Een overtuiging, een zeker weten. De dingen die wij hopen namelijk, onze hoop is gebaseerd op wat God gesproken heeft. De vaste grond voor onze hoop is het woord van God. Maar het zou niet onze hoop zijn, waren het niet dat wij dat woord van God geloven. En daarom, voor ons individueel, het geloof is een vaste grond van de dingen die wij hopen en daarmee een bewijs, een overtuiging, hoe je dat maar zegt. Maar dat is ook vaste grond dus voor zaken die wij nog niet zien. Hier heb je dus vaste grond en een woord dat vertaald is met bewijs, overtuiging. Hier in 2 Thessalonicenzen 1, vinden we ook het woord bewijs in het begin van vers 5. Het is niet hetzelfde woord, het is weer een ander woord. Het heeft de betekenis eigenlijk van, nou, het is het woord indicatie. Endigma. Indicatie. Ik hoop dat je het woord herkent. Het is gewoon hetzelfde woord. En een indicatie is een verwijzing, ja. Het wijst ergens naar, zodat je toch heel dicht in de buurt bent van bewijs. Het wijst aan. Het wijst in de richting van. En dat is wat het is, een indicatie. En u begrijpt dat wijzen en verwijzen ook van doen heeft met wijzen en met onderwijs, met lering. Want lering is altijd indicatief. Dat wil zeggen, onderwijs wijst de mens, de onderwezene, in een bepaalde richting. Die hele gedachtegang is ontleend aan de taal nu, aan het Nederlands, maar het had ook aan het Grieks kunnen zijn en meer nog aan het Hebreeuws. Want een van de woorden voor onderwijzen is gewoon hetzelfde woord als het afschieten van een pijl. Een pijl. Die gebruiken wij tot vandaag als verwijzing, als richting aangevend. En onderwijs heeft tot doel iemand de juiste richting, de weg te wijzen in, dan wel door het leven, maar beter nog is, heeft het doel te verwijzen naar de uiteindelijke bestemming. En als je zo doorredeneert, blijft er dus maar één onderwijs over. Dat is het woord van God. Want al het andere kan je nooit wijzen naar een bestemming. Die is er namelijk niet, hè? Ik hoorde laatst nog een filosoof op de radio, jawel. Hem werd gevraagd wat de zin was van het leven. En hij zei, nou, dat is nou zo aardig. Het leven heeft geen zin. En daarom spreken wij over zingeving. Wij geven er zelf zin aan. De Bijbel leert ook dat het leven geen zin heeft, dat is het boek Prediker. Maar God geeft er zin aan. Het krijgt pas zin als men zich onderwerpt aan Gods aanwijzingen, verwijzingen, aan Gods wijsheid, aan hoe God wijst. De richting die je aangeeft en hij zegt erbij waarin het moet leiden. En wij jagen naar dat doel, naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods die van boven is. Of weer 1 Petrus 1, weer vers 3, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk, God heeft ons wedergeboren tot een erfenis, een onvergankelijke erfenis, die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat is dus essentieel. We hebben een toekomst en die kennen wij. Maar dan moet je wel het profetisch woord kennen uiteraard, anders schiet het niet op. Hè? Nou, daar gaat het hier over. En het eerste wat er dan zo ongeveer van staat is dit, dat deze verdrukkingen, deze vervolgingen, maar tegelijkertijd ook de lijdzaamheid en het geloof van deze Thessalonicenzen, vers 5, verwijst naar Gods rechtvaardig oordeel. Ik vind het een heel goede vertaling zo hoor. Een verwijzing naar Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Die laatste zin maakt de cirkel rond in het verhaal en is een soort terugkoppeling waaruit je begrijpt dat je de draad niet bent kwijtgeraakt. Hè? Men leidt terwille van het koninkrijk Gods. Of nog anders, naarmate men leidt, wordt men ook waardig geacht het koninkrijk Gods. Begrijp je me goed? En ik werk nu even weer van achteruit het vers, hè? Van achter naar voren voor de afwisseling. Wij lijden voor het koninkrijk Gods. Maar dat is niet om erin te gaan. Want je kan niet door lijden het koninkrijk ingaan. Er zijn hele volkstammen die dat denken. En die, omdat ze niet lijden, zichzelf daarna lijden aandoen. Nou ja, we hebben eerst het ridicule, het karikaturale voorbeeld van de kluizenaars, of heette ze, die monniken, die op een bepaalde tijd in de dag hun rug ontbloten en dan met een zweep zichzelf kastijden. Want ze moeten toch lijden om binnen te gaan, is de bedoeling. Ja, dat is tamelijk belachelijk voorbeeld, maar door hele volkstammen toegepast, zeg ik dan maar weer, laconiek. Maar je hebt er ook in onze dagen die het lijden zoeken. Zij zijn christelijk, meestal worden ze beschouwd als orthodox, dan wel zwaar. En zij zoeken het lijden. Zij gaan zuchten door het leven en vinden dat ze het slecht hebben. Dat hebben ze in de praktijk niet, maar ze maken dat ervan. Ze moeten wel, want als ze niet lijden, gaan ze het koninkrijk niet binnen. Dus gaan ze al zuchten door het leven. En als je ze vraagt hoe het gaat, nou ja, trek dan maar een uurtje uit. Dan gaat het altijd slecht. Het gaat allemaal moeizaam, want als het niet moeizaam gaat, worden ze niet zalig, denken ze. En dit zijn van die teksten ervoor, hè. Je moet toch lijden. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel maakt onderscheid tussen wat genoemd wordt het ingaan in het koninkrijk en het beërven van het koninkrijk. Soms, in bepaalde schriftgedeelten, zijn die termen niet helemaal duidelijk, maar de zinnen, dat wil zeggen de uiteenzetting, is wel duidelijk. Hier zijn de termen niet duidelijk, maar de context is wel duidelijk. Het punt is namelijk dat men het koninkrijk ingaat. Nou, hoe? Vraag ik me even na, Nicodemus. Men moet wedergeboren worden om het koninkrijk te zien, dan wel. Men moet wedergeboren worden om het koninkrijk in te gaan, staat er. Men komt tot geloof, dan wordt men wedergeboren, geboren uit de geest. En dan maakt men deel uit van, dan is men ingegaan in het koninkrijk van Christus. Het is toch al te zot dat je moet uitleggen dat wij die wedergeboren zijn en de goddelijke natuur erachter zijn geworden en één plant geworden zijn met Christus, met hem zijn opgewekt en met hem zijn gezet in de hemel, dat je dan nog moet uitleggen dat je dan dus het koninkrijk bent binnengegaan. Christus is toch die koning? Christus is toch uitermate verhoogd? Hoger kan niet, dus er komt ook niks meer bij. Wij hebben daar deel aan gekregen en dat is het dan. Maar het koninkrijk beërven is een heel andere zaak. Ik bedoel dit, je kunt het Nederlands staatsburgerschap hebben, een Nederlands paspoort. Dan heb je deel aan het koninkrijk der Nederlanden. Dat ben je dan ingegaan, hetzij door geboorte, hetzij op illegale wijze. Nee, hetzij op andere wijze, dat doet er nou niet toe. Maar dat koninkrijk beërven, ja, dat is maar aan weinigen eventueel voorbehouden. Toch, dat begrijpt u toch? Dan hebben we het ineens over de koninklijke familie. En wij die het koninkrijk eerst zijn ingegaan, zouden geleid worden naar zo'n stelling. Dat wil zeggen, daartoe zijn wij die in Christus zijn tevoren verordineerd, met dank aan Efeze 1 vers 5, of daaromtrent. We zijn tevoren geordineerd tot zo'n stelling, of anders gewoon Romeinen 8, geroepen tot zo'n stelling. Dat is om het koninkrijk te beërven en dat is nog heel wat anders. Dat wil zeggen dat men deel zou krijgen aan de heerlijkheid van de koning in dat koninkrijk. En daar gaat het kennelijk over. Want het koninkrijk ingegaan waren de Thessalonicenzen. Of ze het ook zouden erven, nou ja, dat zal uiteindelijk pas blijken bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Samenvallend met de opname van de gemeente. Want dat is de term die wij gebruiken. En daarover gaat dus ook niet alleen 1 Thessalonicenzen, maar nu ook 2 Thessalonicenzen. In elk geval, Romeinen 8 leert dat wij zijn kinderen Gods, dat is door wedergeboorte, dat is vers 16 van Romeinen 8. En indien wij kinderen zijn, dat is vers 17, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Zo wij anders met hem lijden, daar komt meteen de lijdzaamheid weer, opdat wij ook met hem verheerlijkt zouden worden, want ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En de rest van dit schriftgedeelte spreekt daar vervolgens over en zegt dat het lijden aan de ene kant gecompenseerd zal worden door heerlijkheid aan de andere kant. En dus dat waar men lijdt, dat wil zeggen trouw blijft ondanks alle omstandigheden aan de Heer en zijn woord, zal men daarvoor beloond worden in de toekomst. En die gedachtegang zou er steeds bij moeten zijn. Dat wil zeggen, als het ons overkomt, zouden we meteen moeten denken aan de toekomst. En dat is wat hier in 2 Thessalonicenzen 1 dus ook feitelijk staat. Er is sprake van verdrukkingen, vervolgingen die men verdraagt. En dat verwijst naar Gods rechtvaardig oordeel. Want als God rechtvaardig oordeelt, dan houdt dat in dat hij een veroordeling, om zo te zeggen, voor alle duidelijkheid, brengt over de goddelozen. Dat staat dus een paar versen verder ook, hè. Dat brengt hij over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, vers 8. Maar aan de andere kant houdt het rechtvaardig oordeel van God in dat hij beloont degenen die hem trouw waren. Beslot, de algemene gedachte is, maar ik heb Romeinen alweer weggeslagen. Ga het ook maar niet meer opzoeken in Romeinen 2. Maar er staat inderdaad dat de mensen in het algemeen, gelovigen en ongelovigen, geoordeeld zullen worden naar hun werken. Dat betekent dat waar het gaat om ongeloof, dat men straf zou krijgen, uiteraard. En waar het gaat om geloof en werken die daaruit voortkomen, dat men loon zou ontvangen. De uitwerking van het geheel is iets gecompliceerder met betrekking tot groepen van mensen en met betrekking tot tijdstippen waarop die dingen gebeuren. Maar daar heb ik het nou even niet over. Het gaat om het beginsel. En daar waar wij vervolgd worden, hebben wij het uitzicht, dus een verwijzing naar en dus uitzicht op heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is wat hier staat. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, een verwijzing naar Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij, ik zei het toch, indicatie, hè, betekent het woord feitelijk, hè, en degma. Indicatie. Opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Dit is ook een zich herhalende term. Dat wil zeggen, die van waardig geacht worden. Ik dacht dat we het daar al over gehad hadden eerder. En misschien wel naar aanleiding van de eerste Thessalonicense brief. Ik weet het nou zo gauw even niet meer. Maar wij zouden wandelen waardiglijk. Het evangelie waardiglijk golden, waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat soort uitspraken, want dat zijn min of meer de vaste uitspraken die hiervoor gebruikt worden. En die waardigheid, dat heeft inderdaad van doen met het begrip waarde. Dat wil zeggen, wij zouden het kunnen uitdrukken, bij wijze van spreken, in getallen. Ik las hem net anders in Romeinen 8. Ik las dat het een en ander het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Maar letterlijk staat er wel degelijk wat de Statenvertaling zegt. Het is niet te waarderen, waarde bepalen betekent het. Hè? Het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En als je waardig geacht wordt, dan ben je wat waard. Bijvoorbeeld een paar talenten of een paar ponden, met dank aan de respectieve gelijkenissen. Die begrijpt u toch? Loon, of hoe dat maar heten mag. Maar wij zouden dus waardig geacht worden het koninkrijk Gods, om dat te beërven. Een deel daarin, een erfdeel in of van dat koninkrijk uiteraard. Wat u zich er precies bij moet voorstellen, weet ik niet. Wat u zich er ongeveer bij moet voorstellen, weet ik wel. Want er staat gewoon, wat zullen we eens nemen, Openbaring 1. Daar staat dat wij gemaakt zijn, of worden, tot koningen en priesters, door de Heer Jezus, worden wij gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En waar bij het begrip priesters ook eventueel sprake is van hoge priesterschap, en de term in ieder geval van toepassing is op Christus zelf, betekent het dat wij delen in zijn priesterschap onder hem. En waarbij het begrip koningschap ook de term voorkomt, met name in Openbaring, van koning der koningen, wil zeggen dat wij koningen zullen zijn onder de koning der koningen. En dat is ook uit de menselijke historie een bekend beeld, waarbij het district, of hoe zeg je dat, waarbij het gebied is ingedeeld in verschillende koninkrijken, met één koning der koningen daarboven. Men heeft daar een andere titel voor bedacht, die van keizer of zoiets, weet je wel. Maar goed, dat doet nou weinig de zaken. Maar het is een Bijbels beginsel. Al heel oud overigens, hè. Dat weet u toch? Waar kwam die Egyptische koning, wiens naam we niet zullen noemen, die kwam naar Jeruzalem en zette een koning af en zette weer een andere koning op de troon. Maar hij, de farao, was dus koning boven die koningen daar in Jeruzalem. En daarna kwam Nebukadnezar, Nepi, die kwam alsnog. Nebukadnezar, die joeg die Egyptenaren terug tot achter de rivier van Egypte, om zo te zeggen. En die zette weer de koning in Jeruzalem af. We zetten er zelf weer een andere koning voor in de plaats, enzovoort. En zo werd Nebukadnezar alsnog koning der koningen, en zo verder. Zo werken die dingen. En in de Bijbel, de Bijbelse gedachte is dat wij als gemeente inderdaad geroepen zijn tot koningen, een koninklijk volk, een volk van koningen en priesters in een positie onder de koning der koningen. En dat is het dan. En dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Maar, dat is de ene kant, de andere kant is die van heerlijkheid uiteraard. Whatever that may be. Maar daarna wordt verwezen, waar wij de verdrukking verdragen, daar verwachten wij inderdaad heerlijkheid van de Heer te ontvangen. De apostel Petrus, die heeft er een heel merkwaardige redenering op na. Ik vind hem altijd wel leuk. Ik mag die man wel, die Petrus hoor. Dat is in 1 Petrus 4, vanaf vers 12. Geliefden, houd u niet vreemd. In gewoon Nederlands, verbaas u niet. Houd u niet vreemd over de hitte, impliciet verdrukking, onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Het is niet vreemd dat wij als gelovigen verzocht dan wel verdrukt worden. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijd u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Waarbij dus de Heer Jezus tot voorbeeld gesteld wordt, die om de vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12, de eerste verse, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Maar hij is inmiddels gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Door lijden tot heerlijkheid heet dat. En voor ons geldt precies hetzelfde. We hebben zijn voorbeeld. En dan het commentaar, vers 14. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid, namelijk de geest van God, de geest der heerlijkheid en van God, staat er, rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Die tegenstanders lasteren wel de naam des Heren. Maar wat ons betreft, hij wordt verheerlijkt. Want als wij gesmaad dan wel belasterd worden, brengt dat voor ons heerlijkheid met zich mee. Zodat dat in zichzelf, enerzijds, dan toch reden tot blijdschap zou moeten zijn. Je moet even aan de redenering wennen. Maar de apostel zegt, het is ook maar één kant. Want ja, hij wordt gelasterd, dat is zo. Maar uiteindelijk brengt het heerlijkheid met zich mee van Gods wegen. En Jacobus, die wij nog minder goed kennen dan Petrus in elk geval, die zegt het nog grover in Jacobus 1, vers 2. Acht het voor grote vreugde. Petrus zegt, verbaas je er niet over. Maar Jacobus zegt, je moet er blij mee wezen. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want die verzoeking wordt beschouwd als beproeving, staat hier ook. 1 Petrus 4, waar we net waren. Wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. En leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En Jacobus in het algemeen zegt dat waar wij leven uit geloof, en gebruikt de term ook, en waar wij werken des geloofs doen, dat is met name in hoofdstuk 2, meest omstreden gedeelte van de brief overigens, waar hij zegt waar wij werken des geloofs doen, brengt het ons zaligheid. En daar is op zich niks moeilijks aan, dat is een algemene gemeentelijke waarheid, die we dus inderdaad hier in 2 Thessalonicenzen 1 tegenkomen. En waar dus die verdrukking is, verwijst die ons naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is het Bijbels beginsel. En daarom lijden wij, opdat wij dat koninkrijk Gods zouden beërven. Dat woord staat er niet, maar dat is uiteraard wel waar het om gaat. En je moet daarbij begrijpen dat voordat men bekwaam is tot zoonschap, dan wel tot koningschap, moet men toch eerst heel wat geleerd hebben. Ik moet altijd grijnzen om die journalisten. De een vraagt dan aan de ander of prins Willem-Alexander, zijn de koninklijke hoogheid, of die al klaar is voor het koningschap. Niemand die je ooit vertelt wat je daaronder moet verstaan. Daar hebben ze namelijk helemaal geen flauw idee van. De enige die daar een idee van heeft is prins Willem-Alexander. Ja, precies, ja. En misschien zijn moeder. Nou ja, wel zeker. Maar dat is het dan. Hè. Of die wel klaar is voor het koningschap. Waar bemoei je mee? Je weet toch niet waar het over gaat. Nou ja, in de verte. Wat het meebrengt is inderdaad dit. Men zou erop voorbereid moeten zijn. Het is een algemene, oude waarheid dat men eerst geleerd moet hebben te dienen voordat men kan heersen. Hoe zeg je zoiets in gewoon Nederlands? Dat is raar, ik zal u een raar verhaal vertellen. Heel lang geleden, maar het was nog na de oorlog, ja. Maar het is wel heel lang geleden, werkte ik in een levensmiddelenmagazijn. Centra heette dat toen nog, Centra. De groothandel enzovoort. Liep ik in het magazijn orders te verzamelen. Toen kreeg ik iemand naast me, die sprak Duits en Engels, maar geen Nederlands. Het was een Duitser. Hij had al een opleiding gehad in Engeland. En die kwam bij ons, kwam in het magazijn werken. En die werd naast mij gezet. Ik werd geacht hem te kunnen verstaan of van repliek te kunnen dienen. Dat was het dan. Achteraf bleek het de erfgenaam te zijn van een of andere Duitse groot grutter. Kind van rijke ouders, zal ik maar zeggen. Met een heleboel geld en dingen waar ik dan jaloers op kon wezen. Enzovoort. Hij zat nog in de racerij ook, geloof ik. Autoracerij, weet ik veel wat. Maar die kwam gewoon in het magazijn werken. Orders verzamelen, dat hoorde bij zijn opleiding, vond zijn vader.
Heel goed.
Ja, heel goed. Precies, dat bedoel ik. Dat is ook niks nieuws. Zo werken die dingen. Hè? Van onderaf, je moet weten wat dat is. En je moet leren trouw te zijn, ook in de kleine dingen. Die moet je goed kunnen doen. Je moet begrip hebben voor wat er op de werkvloer, ik zal eens een moderne term gebruiken, werkvloer. Wat de werkvloer omgaat, dat was echt een werkvloer trouwens. Maar vooruit, hè. En daarna pas ben je wellicht in staat om daar leiding aan te geven, zal ik maar zeggen. Zo werken die dingen. Het is een oud, klassiek Bijbels beginsel. Men zal eerst moeten lijden. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het zeer doet. Maar men zou onderworpen, onderdanig moeten zijn. Men zal discipline moeten leren gehoorzamen en dat soort dingen meer. En daaruit wordt het een en ander ontwikkeld. En dat geldt trouwens in het algemeen voor kinderen naar Bijbelse maatstaven. Kinderen zijn onder de wet. Nou ja, tot de tijd van de vader tevoren bestemd. Of hoe het er maar staat in Galaten 4. Maar ze moeten eerst inderdaad discipline leren en daarna kan het misschien wat worden. Nou ja, ze moeten discipline leren omdat het anders niks kan worden. Dat is het eigenlijk. Want zo staat het er, hè. Opdat wij vervolgens, verlost van de wet en als volwassenen, de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden, staat er dan. Galaten 4. Die dingen die gelden hier dus ook, hè. Dan wordt men waardig geacht. En dat wil zeggen dat men waarde krijgt toegemeten, uitgewogen. Want dat waarderen uit Romeinen 8 heeft wel degelijk de betekenis van wegen. Maar het is andersom, hè. Er staat het woord voor wegen, maar de betekenis ervan is de waarde bepalen. Het wordt uitgewogen in goud, zilver of kostelijke stenen, wat het maar is allemaal. Goed, terug naar 2 Thessalonicenzen 1 vers 5. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. Een verwijzing naar, onthoud die, hè. Een verwijzing, indicatie naar Gods rechtvaardig oordeel. Opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Voor het welk gij ook leidt. Daartoe leiden wij. Want wij als kinderen God zijn hier in opleiding. Wij worden als kinderen beschouwd. Wij worden opgevoed, getuchtigd. Zijn termen uit bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 12. Wij worden opgevoed voor de toekomst. En dat is van groot belang om dat te zien. Want het betekent dat het geen zin heeft om onderweg te kijken wat er allemaal van terechtkomt en zo, hè. Het doel van ons leven is niet dat we hier het een en ander tot stand zouden brengen. Het doel van ons leven is dat we aan het eind van de rit bekwaam zouden zijn tot het koningschap. Klaar zouden zijn voor, om de klassieke, nee, de moderne term daarvoor te gebruiken. Dat is wat het is. En onderweg gebeurt er weliswaar van alles, maar de resultaten daarvan, dat gaat niet om wat buiten ons als resultaat is, hoe belangrijk het ook mogen zijn. Het gaat om wat de Heer in ons zou doen nu. En als hij wat door ons zou doen nu, is dat prima. Maar hij zal pas werkelijk echt wat door ons doen in de toekomst. Dat wil zeggen in zijn wederkomst, in de openbaring van zijn koninkrijk. Want dat is het doel van het hele plan Gods. In vers 6 wordt het een en ander alsnog uitgelegd, toegelicht. Alzo het recht is bij God, want daar ging het toch om. Het was een verwijzing naar het rechtvaardig oordeel Gods. Want het is recht bij God de verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken. Dat wil zeggen, degene die nu ons verdrukken, zullen van Gods wegen verdrukt worden. En andersom, en u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden, dat staat er nou niet meer bij, maar dat komt uit vers 6 uiteraard. Hè. En u die verdrukt wordt, verkwikking. Dat wil zeggen rust, relaxation, hoe heet dat, ontspanning, heet dat feitelijk. U die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Dan namelijk pas komt een eind aan de verdrukking, de benauwdheid, vervolging van de gelovigen. Maar tegelijkertijd is dat de tijd dat de verdrukking dan komt over de wereld als zodanig. En meer in het bijzonder betreft dat dan wat genoemd wordt de grote verdrukking. Niet dat het daar noodzakelijk op moet slaan, slaat op verdrukking in het algemeen. Maar onze bedeling, onze gemeentelijke bedeling, eindigt nou eenmaal in de opname van de gemeente. Dat is definitief rust van die verdrukking namelijk. Maar dan breekt ook zo ongeveer de tijd aan dat verdrukking vergolden zal worden aan een goddeloze wereld, een goddeloze mensheid. Het is recht bij God verdrukking te vergelden aan degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden met ons. En dat is dan in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Dat is wat uitgebreide term ter aanduiding van wat wij in het algemeen noemen de wederkomst van Christus. De openbaring van de Heer Jezus. Openbaring is dat woord dat we kennen als de titel van het laatste Bijbelboek. Dat wil zeggen, hij verbergt zich nu, maar in de toekomst zal hij zich niet meer verbergen. Zal de bedekking, om zo te zeggen, worden weggenomen, want dat is de betekenis van openbaring, dat weet u, hè? Apocalypsis, het wegnemen van het gordijn. In de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel, en niet hij alleen, maar met de engelen zijner kracht. Soms wordt het wat eenvoudiger vertaald, er staat er met zijn krachtige engelen. Dat is ongetwijfeld wel juist, overigens. Maar dan heeft men kracht, het zelfstandig naamwoord, vervangen door een bijvoeglijk naamwoord, de zwakker. Zijn krachtige engelen. Maar er staat, met de engelen zijn er kracht. Dat geeft dan wat nadruk op dat begrip kracht meer dan op engelen, om zo te zeggen. Dat is ook een goede reden voor. In eerste plaats, de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn er kracht duidt maar niet op één specifieke gebeurtenis, op één specifieke datum. Wij zouden in ieder geval af moeten van het idee dat de wederkomst van Christus één gebeurtenis is op één datum. Dat is namelijk niet zo. Dat hebben wij wellicht overgehouden aan uitdrukkingen waar staat dat hij komt onverwacht en plotseling en dat soort dingen meer. Die termen hebben we veralgemeniseerd en denken dat is van het ene moment op het andere en dan is het geregeld, het een en ander. Dat is niet zo. Wat wij de wederkomst van Christus noemen, heet in de Bijbel heel dikwijls de aanwezigheid, de presentie, vertaald met toekomst, van de Zoon des Mensen en wordt beschreven als een periode. Dat is ook niet zo moeilijk, want wij weten dat de Heer ooit zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat is Zacharië 14, waar het letterlijk zo staat. De 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar dat is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Dat staat er vlak voor. En u begrijpt hopelijk dat er daarna dan toch nog een heleboel werk te doen is. Niet alleen binnen het kader van de bouwvakken, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, Jeruzalem zal herbouwd moeten worden. Maar wat veel belangrijker is, is natuurlijk dat dat koninkrijk van Christus van de grond af aan gebouwd zou worden hier op aarde en dat de macht van de Heer Jezus Christus gevestigd zou worden over alle volken, beginnende bij het Joodse. En dat neemt tijd. Dat is een aanzienlijke periode, Matthäus 24, binnen één generatie zou dat gebeuren, maar het is een hele periode. Zo goed als dat de eerste parousia toekomst, zo goed als dat de eerste komst van Christus een hele generatie betreft feitelijk, in ieder geval een aanzienlijke periode van enige decennia, enige tientallen jaren, zo zal dat ook het geval zijn in de wederkomst van Christus uiteraard, dus een periode. Wanneer hij zich zal openbaren, in de eerste plaats aan een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dan wel Juda, maar uiteindelijk aan de hele mensheid, waarvan dan staat, aller oog zal hem zien. Maar dat is niet allemaal op één dag uiteraard. En daar gaat het maar om, hè. De toekomst van de Zoon des Mensen wordt bovendien, in Matthäus 25 is het, meen ik, inmiddels beschreven en vergeleken met de dagen van Noach. En het heet daar dagen van Noach. En die periode die daar wordt aangeduid is zelfs een periode van 120 jaar. Vanaf de aankondiging van de zondvloed totdat hij daadwerkelijk kwam. Maar het is dus een periode, daar gaat het om, hè. Die periode wordt trouwens beschreven in het Oude Testament en ook later hier in hoofdstuk 2. Daar hebben we dus later uitgebreider over. Maar hij zal komen. Er staat bovendien, met de engelen zijn er kracht, vereenvoudigd eventueel tot hij komt met zijn krachtige engelen Men zou begrijpen dat we hier sowieso te doen hebben met schriftplaatsen, met termen die komen uit het Oude Testament. Dat geldt trouwens al voor de uitdrukking openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Want openbaring is het tegenovergestelde van verberging, zo letterlijk mogelijk. Verberging in de zin van bedekking. En dat de Heer zich zou verbergen, wordt in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd. Ik heb er ooit 30 avonden aan gewijd, aan het hele begrip. Ja. Nou ja, dat was ook de schriftplaats in het Nieuwe Testament waar het genoemd wordt, die ik toen besproken heb, heel lang geleden. Maar het is een oud-testamentische term, zeker met grote nadruk reeds ontleend aan Deuteronomium, waar het enige malen met grote nadruk staat: te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen, of verbergen, dus Deuteronomium 31 of daar in de buurt. En het wordt daar enige malen herhaald, trouwens ook. En bovendien, tot in Jesaja aan toe vinden we dit soort uitdrukkingen. En ook wordt in verband met de komst, dan wel wederkomst van de Messias gezegd, dat hij zijn aangezicht niet meer zal verbergen, en impliciet dat hij zich dus zal openbaren. Ook vinden we uitspraken in het Oude Testament over een gesloten hemel, om zo te zeggen, die dan eventueel gescheurd zou worden. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt en dat soort uitdrukkingen meer. Kortom, het is oud-testamentische waarheid dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen en dat hij daarna alsnog zou komen op de wolken des hemels. Dat hij alsnog zich zou vertonen, maar dan in heerlijkheid. Want een vaste regel, die moet u echt onthouden, een vaste regel is met betrekking tot nog onvervulde profetieën, dat wij lezen daar wel over in het Nieuwe Testament, maar alle Nieuwtestamentische uitspraken staan niet op zichzelf, maar zijn commentaren of nadere uitwerkingen op de uitspraken in het Oude Testament. Met andere woorden, in het Nieuwe Testament wordt ons niet iets nieuws geïntroduceerd. Integendeel, het gaat om de dingen die in het Oude Testament werden aangekondigd en die soms wat nadere toelichting behoeven en soms ook helemaal niet. Soms worden ze alleen aangehaald om van daaruit het een en ander uiteen te zetten. Die dingen staan niet op zichzelf en dat is van belang bij de bestudering van dit soort schriftplaatsen en in het bijzonder dus ook van 1 Thessalonicenzen en 2 Thessalonicenzen. Dat betekent dat niet alleen die openbaring van de Heer Jezus een oud-testamentisch thema is, maar ook de uitdrukking dat hij zou komen van de hemel. Dat is ook zoiets. U weet, toen de wijzen, de magiërs, uit het oosten kwamen bij naar Jeruzalem, toen vroegen zij: waar is de geboren koning der Joden? En toen was de vraag, want toen was de stad in rep en roer, toen was de vraag: waar zou de Messias geboren moeten worden? Waar moet hij vandaan komen? Toen wisten ze feilloos te vertellen uit Bethlehem. Hadden ze dat maar niet gezegd, het liep slecht af met de baby's uit Bethlehem. Hadden ze dat maar niet gezegd. Niettemin lees je, maar dan ben je een jaartje of 30 bij wijze van spreken, of langer later, ben je in, ik meen dat het Johannes 12 is, zo uit het hoofd, maar dat doet er nou niet precies toe, dat de Joden zeggen: ja, als de Messias komt, dan zal niemand weten waar hij vandaan komt. En van deze weten we waar hij vandaan komt, uit Nazareth. Ze waren kort van memorie. Waarom waren ze zo kort van memorie? Waarom wisten ze niet dat hij in Bethlehem geboren was? Ze weten toch dat hij in Bethlehem geboren was en dat toen die wijzen uit het oosten kwamen met geschenken van goud, wierook en mirre en wat het allemaal was, de hele stad op zijn kop stond en op het allerhoogste niveau enzovoorts. En nu dachten ze dat hij uit Nazareth kwam. Ze zijn hem onderweg kwijt geweest. Hij heeft vele jaren in het buitenland doorgebracht. We zijn hem kwijt geweest. Ik ga u daar niet verder mee vermoeien, maar het schiet me zo even door het hoofd. Hè. Zeg, deze komt uit Nazareth. Terug naar het onderwerp nou. Hè. Deze komt uit Nazareth. Maar als de Messias komt, dan weet niemand van waar hij komt. Nou ja, als hij nergens vandaan komt, waar komt hij dan vandaan? Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zacharië 14. Maar er staat niet. Te dien dagen komt hij naar de Olijfberg. Laat staan dat erbij staat waar vandaan. Maar de beschrijving zelf, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, is voor ons geen probleem. Hij landt daar. En we kunnen het ons helemaal precies voorstellen, omdat de pendant van Zacharië 14 is Handelingen 1. En daar stond hij op de Olijfberg, maar daar stond hij voor het laatst. Want toen werd hij opgenomen daar zij het zagen. En toen werd hen aangekondigd dat hij alzo zou wederkomen. Ik zeg altijd gemakshalve, wat zij zagen, dat zal in de toekomst gebeuren. Alleen zij zagen het achterstevoren. De film draaide de andere kant op. Hè? Het was achterstevoren. In de toekomst zal hij uit de wolk verschijnen, zijn voeten zetten op de Olijfberg. En in Handelingen 1, op Hemelvaartsdag, stond hij op de Olijfberg en hij verdween naar boven. In een wolk, staat er. Zichtbaar. En net zo zichtbaar zal hij wederkomen, als u mij vraagt, op dezelfde plek. Hoe nauwkeurig dat is, weet ik niet, maar in ieder geval op de Olijfberg. We weten dat die dingen zullen gebeuren en wij weten dus waar vandaan. Dat is trouwens ook een Nieuw Testamentisch thema. We vinden het in Johannes 3, in verband met het gesprek met Nicodemus, toen de Heer zei, nou ja, als ik je nou de aardse dingen verteld heb en je gelooft niet, hoe zul je de hemelse geloven? En dan komt er een commentaar bij dat zegt, niemand is ooit opgevaren in de hemel dan de Zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald, ontleend aan Psalm 68. Maar het hele punt is dat degene die eens nederdaalde ten hemel gevaren is, precies zoals Psalm 68 dat zegt, opgevaren zijn er naar de hoogte enzovoorts. En dan weet je dus, aangezien het natuurlijk een messiaanse uitspraak is, dat als hij komt, komt hij uit de hemel. En dat staat hier dus ook al niet zomaar, hoe vanzelfsprekend het voor ons ook is. Maar het is wel degelijk ontleend aan oud-testamentische messiaanse uitspraken, zoals we dat noemen. Ik bedoel, zit aan mijn rechterhand, werd gezegd tot de zoon van David. Nou ja, als de zoon van David dan komt, alsnog om die troon van David in Jeruzalem te herstellen, waar komt hij dan vandaan? Uit de hemel. Nou ja, en als wij, kinderen Gods, als wij, gemeente, met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En hij wordt geopenbaard doordat hij komt uit de hemel en uit de wolken en op de Olijfberg enzovoort. Hoe denkt u dan dat het met ons zit? Nou ja, dan moeten we bij een logische wijze eerst hem tegemoet gaan, om daarna dus verborgen worden voor de wereld, om daarna met hem alsnog geopenbaard te worden, anders kan het niet. En daar heb je de opname van de gemeente, zonder een schriftplaats maar te vermelden. Nou ja, ik vermelde even dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Colossense 3 is dat, hè? En wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij met hem zullen geopenbaard worden. En in afwachting daarvan is ons leven met Christus verborgen bij God. En als wij met hem zullen geopenbaard worden, omdat we één plant, één lichaam met hem geworden zijn, zit er niks anders op dan dat we hem in zijn hemelvaart, om zo te zeggen, volgen, om daarna met hem alsnog geopenbaard te worden in heerlijkheid. Dat is het verhaal. En daar is echt niks moeilijks aan, hoor. Nee, ik weet wel dat men heeft uitgevonden, dat de opname van de gemeente is uitgevonden door John Nelson Darby in het begin van de 19e eeuw en dat soort dingen weer. Maar dit is gewoon onzin, hè. Het is gewoon onzin. Het doet er trouwens helemaal niet toe. Wat het toe doet, is of de Bijbel het leert of niet. Maar men is die dingen kwijtgeraakt, de gemeente is die dingen kwijtgeraakt. Men is de hemelse positie van de gemeente kwijtgeraakt, omdat men zelf gekozen heeft voor een aardse positie. Nu reeds. En daar zit het grote misverstand. En dat is niet alleen zo in de Rooms-Katholieke Kerk, maar eigenlijk in alles wat zich kerk noemt, als u het mij vraagt. En zelfs daar waar men zich niet kerk noemt, overigens, want daar heb ik ook nog wel een paar voorbeelden van. Maar ik laat het maar weer even liggen. Maar als men tot u doordringt dat dit oud-testamentische beginselen zijn, bovendien, de uitdrukking met de engelen zijn er kracht, waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan? Nou komt de Heer om te oordelen, om met vlammend, vers 8, om met vlammend vuur wraak te doen, met vlammend vuur wraak te doen over degenen die God niet kennen en over degenen dus die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, terwijl ze zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Kortom, de Heer komt om te oordelen, waar komen nou die engelen vandaan? Ik bedoel niet uit welke richting komen ze, maar ik bedoel, staat dat niet ook al eerder in de Bijbel dan? Het antwoord is uiteraard ja, want er is geen uitzondering op de regel. Alle uitspraken met betrekking tot de wederkomst van Christus in het Nieuwe Testament zijn ontleend aan het Oude. Waarna iemand van u misschien roept, dat kan toch niet, want als de gemeente erin betrokken is, dan kan het niet in het Oude Testament staan, want de gemeente is in het Oude Testament een verborgenheid. Dan zeg ik, dan staat het dus wel in het Oude Testament, maar het staat er verborgen. Want verborgen wil zeggen bedekt, onder een deksel. Dat zijn bedekte termen. Nou ja, die vinden we dus. En wat ik probeer te zeggen, heel langzaam, is dat waar gesproken wordt over dat de Heer zou komen met engelen, en er zijn een paar van die schriftplaatsen in het Oude Testament, ligt daarin besloten dat de Heer komt met de gemeente. Want wij zouden de engelen gelijk wezen, zei de Heer. En hij zei zelfs al lelijke woorden tot degene die kennelijk niet begrepen dat dat zo was. Maar goed, daar ga ik maar even verder niet op in. Maar kijk, dat de Heer zou komen met zijn vele engelen is in de eerste plaats ontleend, denk ik, aan Daniël hoofdstuk 7. Dat zijn de meest voor de hand liggende schriftplaatsen. Daniël hoofdstuk 7. Maar ja, dan zit je natuurlijk meteen middenin voor vele gecompliceerde uitspraken die verband houden met de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk. Hetgeen moet leiden tot onderwerping, dan wel vernietiging van eventuele aanwezige koninkrijken. En daar gaat het hoofdstuk dus over. Maar ik probeer niet op de details in te gaan nu. Maar waar ik op inga is op vers 9. Hiervoor, vers 1 tot en met 8, is sprake van vier dieren die uitdrukking geven aan achtereenvolgende wereldrijken, zo noemen wij ze, tot in de dagen van de Heer zelf, de wederkomst. In werkelijkheid, het hoeven niet noodzakelijk wereldrijken te zijn, maar het zijn in ieder geval rijken die de macht hebben over Jeruzalem. Daar gaat het over, hè. En wij noemen ze wereldrijken, maar vooruit. Maar die worden dan gezien. En dan staat er in vers 9, dit zag ik, totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuiver wol, zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen en brandend vuur. Je dacht dat je in Ezechiël was, bij het visioen over de heerlijkheid des Heren met raderen en vuur en wat het allemaal maar was, hè. Maar goed, dat klopt ook wel, want je hebt hier in wezen de troon van God in elk geval, de oude van dagen. Nou ja, en een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Hebben jullie tot zover? Hebben jullie begrepen wat er staat? Er waren tronen en koninkrijken op aarde. Het laatste was dat van wat wij populair de antichrist noemen. Die grote dingen sprak met zijn mond. Dat is het einde van vers 8. En dan vers 9. Dat was zo totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette. Hoeveel tronen denkt u dat de oude van dagen nodig heeft? 1. Hè? Waar zijn dan die andere tronen voor? Nou ja, er staat in vers 10, 1000 × 1000 dienden hem en 10000 × 10000 stonden voor hem. Begrijp je me goed, het oordeel moet nog beginnen. Dit is niet het resultaat van het oordeel. Het oordeel wordt hierna besproken, hoe dat eruit ziet ongeveer. Wat we hier vinden is de oude van dagen, dat is in beginsel is dat God zelf, zonder daar iets nauwkeuriger op in te gaan. Maar er staan tronen, dan komt de oude van dagen, maar in zijn gevolg vinden wij 1000 × 1000 en dan wel 10000 × 10000, die stonden voor hem. Als je nou een keer niks te doen hebt, zoek je uit wat de uitdrukking betekent. Het staan voor iemand. Het betekent iemand vertegenwoordigen. Voor wiens aangezicht ik sta. Was het Daniel die dat zei? Ook? Nou ja. De God des hemels. Voor wiens aangezicht ik sta. Die ik vertegenwoordig. Zij stonden voor hem. Het gericht zette. De rechtbank ging zitten. Maar tot nog toe hadden we alleen maar de oude van dagen. Wellicht de opperste rechter, maar er waren tronen en het gericht ging zitten. Maar naast die oude van dagen hebben we alleen maar, nou ja, alleen maar, de 1000 × 10000, hoeveel het maar waren, zal ik maar zeggen. Daar vloeit toch uit voort dat de rechtbank bestaat niet alleen uit de oude van dagen, maar ook uit de 1000 × 1000, dan wel de 10000 × 10000 die voor hem staan. Voor hen zijn die andere tronen. Waarna wij de route nemen via het Nieuwe Testament. Want als we dat niet doen, dan zeggen we, nou ja, dan zijn het engelen. En zo wordt het gewoonlijk ook geïnterpreteerd, hè? Dat het engelen zijn. En dat is een vage term, want het kan van alles betekenen. Ook in het Nederlands trouwens. Dan weten we het niet precies, maar dan nemen we de route via het Nieuwe Testament. Dan vragen we aan de Korintiërs wie er nou eigenlijk nog meer betrokken is bij het oordeel over de wereld. Of weet gij niet dat wij de wereld oordelen zullen? Of weet gij niet dat wij zelfs de engelen oordelen zullen? Het oordeel berust namelijk bij de koningen en priesters. Officieel zijn de koningen en zijn ook de priesters bovendien die recht spreken. Van oudsher in Israël onder het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond is dat net zo goed het geval. Kortom, je vindt hier dan toch impliciet een verwijzing naar de gemeente. Hoe dan ook, je kunt zeggen het zijn engelen, maar dan blijft altijd nog staan dat het Nieuwe Testament leert dat wij de engelen zullen oordelen. Dus een hogere rechtbank vormen, zal ik maar zeggen, dan de engelen zelf eventueel. En daar gaat het maar om. Hier vind je ze dus. Maar het is een uitbeelding van de gemeente in elk geval, los van of daar nog meer in betrokken is. Maar de hoogste toepassing is op de gemeente als zodanig. Dit is ook de achtergrond van de uitspraak in Hebreeën, hoofdstuk 12 is dat geloof ik. Hebreeën hoofdstuk 12, waar staat dat wij zijn gekomen, vers 23, dat wij zijn toegevoegd aan, dan wel gekomen tot de algemene vergadering en gemeente der eerstgeborenen. Daar vind je de zonen. Ze zijn tot zonen gesteld, daarom heten ze eerstgeborenen. Wij zijn toegevoegd aan, gekomen tot de algemene vergadering van de gemeente de eerstgeborenen, die in de hemelen ingeschreven, opgeschreven zijn, hemels burgerschap hebben ontvangen enzovoort. Vers 23 van Hebreeën 12. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen. Dan ben je toch even in Daniël 7, bij de oude van dagen toch, de rechter. Wij zijn gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Want wij zijn volmaakte rechtvaardigen. Althans zouden dat worden. En dan lees ik alsnog vers 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levenden Gods, van waaruit de wet zou uitgaan en recht gesproken zou worden, ongeacht of je dit nou op aarde of in de hemel plaatst, daar heb ik het niet over. Sion, de stad des levende Gods. En gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Wij zijn toegevoegd aan, dan wel wij behoren tot, volgende vers, gemeente der eerstgeborenen, maar dit vers, de vele duizenden der engelen. Bij nader inzien staat niet eens duizenden, staat tienduizenden. Ik weet niet waarom dat weggevallen is, maakt me ook niet uit. Vele tienduizenden. Stad de Staten kom je wat makkelijker terecht bij de tienduizenden uit Daniël 7, maar daar gaat het over. De rechter, een hemels volk, dat is het toneel hier in Daniël 7, en die tienduizenden die verder onbenoemd blijven. Maar het ontbreken van het woord engel in Daniël 7, dat is sowieso een aanwijzing dat er wellicht toch wat anders mee of ook mee bedoeld wordt. Maar ik denk dat het primair gaat om die engelen zijner kracht uit 2 Thessalonicenzen 1, waar we vandaan kwamen. Die krachtige engelen, dat is de gemeente. Je kunt alleen daarna inbrengen en zeggen, maar waarom staat het er dan niet letterlijk zo in 2 Thessalonicenzen 1? Waarom staat er niet dat wij dat zijn of dat de Thessalonicenzen dat zijn? En dan zeg ik dat dat in strijd zou zijn met de algemene regel die wij in het Nieuwe Testament vinden, dat alles wat met het profetisch woord te maken heeft, zo zonder meer ontleend is aan het Oude Testament. Moet dat er dan niet staan? Nou, voor de Thessalonicenzen hoogstwaarschijnlijk niet. Om de eenvoudige reden dat de apostel zegt, ik heb jullie dingen toch verteld toen ik bij je was. Want dat zegt hij daarna, hè? Ik heb je dat verteld. Zou zo zonder meer duidelijk moeten zijn. Althans voor degene die het woord van God serieus nemen. Je kunt je er ook makkelijk van afmaken en zeggen, het staat er niet, dus ik weet het niet. Dan hoef je ook niet te studeren. Kun je net als op school zeggen, nee, hebben we nog niet gehad. Dat is niet in het boek, weten wij niet. Met in de zin van, dat hoeven wij ook niet te weten. Maar dat neem je niet echt serieus natuurlijk. Hè. Afgezien daarvan, het is opmerkelijk hoe vaak ook in het Oude Testament al staat dat de Heer zou komen, maar niet alleen. En begrijp je me goed, dat de Heer zal komen en dat hij gesteund wordt in de rug, om zo te zeggen, door engelen. Ja, dat weten we. Ja, dat weten wij wel, ja. Zo is dat nou eenmaal. Maar waarom staan die dingen er zo expliciet? En waarom ontbreekt dan bovendien nog het woord engelen? En het antwoord is, omdat het verwijst naar de gemeente, die in het Oude Testament op deze wijze verborgen blijft, maar tot op zekere hoogte ook in het Nieuwe Testament, tenzij dan dat je via het Nieuwe Testament inderdaad de verwijzingen naar het Oude Testament volgt. En dat is wat studie is. Dat wil zeggen onderzoek der schriften. De uitdrukking ontleend aan Johannes hoofdstuk 5. Ik noem u op de valreep Deuteronomium 33... waar staat in vers 2 dat de Heer gekomen is, maar het is ook te lezen als zal komen, van Sinai en van Seir en van Paran. Dat is hetzelfde als wat in Habakkuk staat, Habakkuk 2. Maar goed, het gaat over de komst van de Heer. En dan staat er in vers 3, immers bemint hij de volken, al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden en ieder zal ontvangen van uw woorden. Maar wat moeten al die heiligen hier eigenlijk? En wie zijn die heiligen? Dat is tot vandaag officieel een punt van discussie. Men weet het niet. Omdat het binnen dit hoofdstuk niet werkelijk te verklaren is. Maar in het licht van het Nieuwe Testament hoeft het geen enkel probleem te zijn. Als de Heer komt, blinkende zal verschijnen van het gebergte Paran, dat is vers 2. En Petra, Sela, is gelegen in het gebergte van Paran. En in het gebied van Seir, zeg maar Edom, Esau. Als hij zich openbaart, blinkend verschijnt, komt hij inderdaad met die heiligen die hier benoemd worden. En weer zeg ik opmerkelijk dat er geen engelen staat. En daarom zegt men, kunnen geen engelen zijn, maar wie zijn het dan wel? En de Joden zeggen, dat zijn de tzadikim. Maar dat is een beetje mythische tekst hoor, mystieke aanduiding voor wat wij zouden noemen de besten uit het volk. Of misschien noemen we het wel gewoon het gelovig overblijfsel. De tzadikim, de rechtvaardigen heet dat binnen de Joden. De meest vrome Joden. Binnen het Jodendom is dat dan. Hè? Maar waar het in werkelijkheid om gaat, is gewoon om de gemeente. En beter kan ik het niet uitleggen. Althans niet in dit tempo. Ik kan u nog wel noemen Zacharië 14, even gauw dan, hè? Zacharië 14, dat is het hoofdstuk over dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en waarbij een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen ontkomen naar de woestijn. Dat is inderdaad in het gebergte van Paran in Seir, al staat het daar niet bij. Maar daar staat aan het eind van vers 4, nadat die vlucht uit Jeruzalem door de gescheurde Olijfberg besproken wordt, staat er aan het eind van vers 4, dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. Een losse uitspraak, laat voor al de schuingedrukte woorden even weg. Zij geven aanwijzing dat de vertalers niet begrepen hebben wat ermee bedoeld werd. En ja, dat is ook misschien niet de bedoeling, dat je het begrijpt zo, hè. Het is een van die uitspraken in het Oude Testament die in het verband van het schriftgedeelte zelf niet te verklaren zijn, maar die alsnog verklaard worden vanuit het Nieuwe Testament terug. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Einde van vers 5 van Zacharië 14. Zeg ik het verkeerd? Maar je kent het hoofdstuk toch, dat is toch geen probleem, hè? Goed. Dat wil zeggen, de Heer komt op de Olijfberg, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, het eind van de 70e week van Daniel, en al de heiligen zijn met hem. Wie zouden dat moeten zijn? Op aarde zijn ze niet. Op aarde is het begin, dat overblijfsel dat uit Jeruzalem vlucht naar de woestijn. Er zat niks anders over dan of het zijn engelen. Maar waarom staat er dan niet gewoon engelen? Dat ligt toch het meest voor de hand. Waarom staat er heiligen? In de zin van geheiligden. En het antwoord is, omdat het over de gemeente gaat, die met hem zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarna lees ik meteen, nou ja, noem ik meteen, want ik heb geen tijd meer, ik zal ze noemen. Noem ik meteen schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, Matthäus 13, vers 41. In zijn wederkomst zal de Heer de engelen uitzenden om uit zijn koninkrijk te vergaderen. Degenen die de ongerechtigheden doen. Welke engelen? Ik dacht dat wij als gemeente betrokken zouden zijn in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar het zijn die lui uit, zeg maar, Deuteronomium 33, vers 2, Zacharië 14, vers 5. En nogal wat psalmen, want er zijn heel wat van die schriftplaatsen in het Oude Testament, hoor. Maar Matthäus 13, vers 41, Matthäus 16, vers 27, vind je ook zo'n soort uitspraak. Ik noem ze, dus schrijf ze op, hè. Matthäus 24, vers 30, de wederkomst van Christus aan het eind van de 70e week van Daniel. En hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te vergaderen. Maar wie zijn dat die verantwoordelijk gesteld worden voor Israël? en voor de prediking van het woord van God aan Israël. Dat is de gemeente. Dat valt uit andere schriftplaatsen makkelijk te demonstreren. Vers 30 en 31 was dat, van Matteüs 24. Dan heb je Matteüs 25, vers 31. Daar kom je ze ook tegen. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Welke engelen is de vraag? En dat is voldoende om een antwoord te krijgen. Per slot, het woord engel betekent niet hemelse wezens. Het woord engel betekent boodschapper. En impliciet ook het woord koning. Engel is malach, dat is hetzelfde als melech. Een boodschapper waaruit volgt dat een koning een bode is van God. Hebben we die nog? Een dienaar van God, overheid, godsdienaresse. En op aarde is men koning by divine right. Maar dat heb ik van de Engelsen geleend, deze uitdrukking. By divine right. Dat is boel om te doen geweest. Maar het koninklijke recht, het goddelijke recht van de koning. Maar goed, als dienstknecht en wij worden gemaakt als de engelen. En tegelijkertijd gemaakt tot koning en priester. En dan heb je de hele volle inhoud van de term. Dat wij bovendien dan ook nog hemelse wezens zijn. Ja, dat is ook nog zo. Wij zouden de engelen gelijk wezen. Nou, woorden van die strekking vind je in Markus 8, vers 38. Geef je maar even tot slot. Markus 8, vers 38. Johannes 1, vers 51 is symboliek, maar een heel mooie. Soms denk ik, daar zou je wel een hele conferentie in Woepertal aan kunnen wijden. Als je tenminste het onderwerp breed opvat. Johannes 1, vers 51. Van nu aan zult gij zien de hemel geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende van de hemel. Dat heb je toch ooit ergens eerder gelezen, hè? Wat was dat, Genesis? 28 of ben ik erbuis? Nou, in die buurt ergens. In de droom van Jacob, toen hij moest vluchten voor Esau. In Bethel. Engelen Gods opklimmende en nederdalende. Maar ben u er nooit over gestruikeld dat het verkeerd omstaat? Engelen wonen toch in de hemel? Die dalen neder en klimmen op. Hoezo zijn het engelen die opklimmen en nederdalen? Omdat ze een uitbeelding zijn van de gemeente uiteraard. Spreekt over de aardse oorsprong van die engelen. Als je daar nog meer over wil lezen, moet u terecht in Openbaring 12. Michaël en zijn engelen als uitbeelding van Christus en de gemeente. En als je het stuk serieus leest, dat doen maar weinig schijnt het. Maar als je het stuk serieus leest, Openbaring 12, dan lees je dat Michaël en zijn engelen de draak en zijn engelen hebben verslagen. Maar je leest ook over diezelfde Michaël en zijn engelen dat ze kennelijk van de aarde afkomstig zijn en dat ze hier trouw geweest zijn aan het woord van God. En dat ze de tegenstander overwonnen hebben door hun getuigenis en dat soort dingen meer. Dan weet je meteen dat het niet over fundamenteel hemelse wezens gaat, maar over wezens met een aardse oorsprong en afkomst. Michaël en zijn engelen. Maar dat is de gemeente. Nou ja, daarna waren we al in 1 Thessalonicenzen 3 ooit. Dat is vers 13. 1 Thessalonicenzen 3, waar staat in vers 13... Einde van het vers en hoofdstuk. De toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En dan natuurlijk in het loopje weg waar we vandaan komen. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. En dan helemaal aan het eind. Dat wil zeggen, ik zeg niet dat dat de laatste schriftplaats is. Maar wel degene die ik nu noem. Dat is Judas. De brief van Judas vers 14. Waar staat dat Henoch reeds geprofeteerd heeft. Daar ben je toch erg vroeg in je Bijbel, hè? Geschiedenis van Henoch. Dat Henoch geprofeteerd heeft over de komst van de Heer, over de Heer die komen zou, met zijn engelen. En dan ga ik nog even voorbij aan het idee dat Henoch veelal beschouwd wordt als een type van de gemeente. Dat is hij ongetwijfeld ook in zekere opzicht, hè? Ziet, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden. Je moet de uitdrukking toch herkennen uit Daniël 7 en uit Hebreeën 12. Met zijn vele duizenden heiligen. Om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen. En van daaruit ga ik terug naar 2 Thessalonicenzen, waar bijna dezelfde woorden staan. Nou ja, dezelfde woorden in een andere volgorde. De Heer zal komen, zal zich openbaren, vers 7, van de hemel. Met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur, wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene dus die het evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Dat is het idee. En waar wij nu verdragen, zullen wij met hem verheerlijkt worden in de toekomst. En dan ontvangen wij verkwikking, heet dat, zeg maar ontspanning, rust. En dan worden de rollen omgedraaid. Onze tijd komt gewoon nog. Net als die van de Heer Jezus zelf, van wie wij leren dat hij, als zijn leed niet dreigde, maar het oordeel overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat komt pas in de toekomst. Het rechtvaardig oordeel met betrekking tot de Heer Jezus houdt in dat hij weliswaar vervolgd en verdrukt en uiteindelijk gedood werd hier op aarde, maar dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En direct daarna volgt de gemeente. Zijn engelen, zijn dienstknechten of zelfs zijn broeders. Hetgeen betekent dus toch mede-erfgenamen. Naar aanleiding van Romeinen 8. En als je die dingen weet, als je dat echt gelooft, als je dat geaccepteerd, aanvaard hebt, als dat in je hart gegraveerd is, om zo te zeggen, ja, dan ben je tamelijk onverschillig voor verdrukking, vervolging, benauwdheid of wat het maar is. Dan weet je, onze tijd komt nog. Ik ben ervan overtuigd dat de vele martelaren uit de geschiedenis van het christendom, dat die deze dingen wisten, kenden, daaruit leefden en in die situatie ook inderdaad deze dingen en verdragen hebben. Dat moet zo zijn, want waarom zou je anders? Terwille van een filosofie, terwille van een bepaalde levensbeschouwing, wel nee, terwille van de waarheid en terwille van de heerlijkheid Gods, maar ook terwille van onze eigen heerlijkheid. Ik weet dat sommigen er moeite mee hebben, maar Johannes de Heer schreef een lied: glorie, glorie voor mij. Precies, dat is wat ons beloofd is. En daar moeten we dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Trouwe God en Vader, we hebben alle reden om u te danken voor de zaligheid die ons geschied is. Voor deze grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen. Een zaligheid die niet maar inhoudt dat wij eeuwig leven ontvangen uit de rijkdom van uw genade, maar dat wij uit diezelfde rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons, ook geverordineerd zijn, tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en mogen weten dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat, maar dat niettemin wij levend in deze vergankelijke wereld onderweg zijn naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat wij mogen uitzien naar de vervulling van die belofte aangaande een onvergankelijk en onverderfelijk en onverwelkelijk koninkrijk dat u voor ons bewaart. Daarom danken we u voor deze morgen waarin we daarbij bepaald mochten worden en dragen onszelf ook aan u op, omdat wij mogen opwassen in geloof, in kennis en in genade, opdat wij in uw kracht mogen wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt en waardiglijk dit koninkrijk. Weest u ons nabij, vervult u uw werk in en aan ons om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.